Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. De psalmen die we gaan zingen hebben te maken met een thema. Ik ben eigenlijk nooit zo voor thema's bij kerkdiensten, want je moet denk ik gewoon de schrift uitleggen. Maar dit is voor mij een onverwachte dienst om hier te voorgaan. Ik was eigenlijk vrij geweest vanmorgen, dus ik moest even zoeken ook naar een iets dat we dan met elkaar zouden doen. En er is eigenlijk uitgekomen een van de ik ben woorden van de Heer Jezus. En dat is het ik ben woord uit Johannes van ik ben de deur. Wat bedoelt nou Jezus als hij zegt ik ben de deur? En dat ligt iets minder voor de hand als dat we misschien in het eerste ogenblik zullen denken. Dat zullen we samen met elkaar ontdekken. Nou, die gelijkenis of die uitspraak van ik ben de deur, die staat in de gelijkenis van de goede herder. Dus dat betekent dat een aantal psalmen ook daarover zullen gaan, over de herder en over naar buiten treden. Zo ook psalm 23, een bekende psalm over God die onze herder wil zijn.
Thank you.
We gaan luisteren naar de wet van onze Heere God. En aansluitend zingen uit Psalm 26, vers 1, 2 en 3. Over ook leven vanuit die wet. Psalm 26, vers 1, 2 en 3. Aansluitend op de wetslezing. Het is altijd goed om te ontdekken, elke keer als je weer de wet leest met elkaar, dat de wet een regels zijn gegeven om in vrijheid te leven. Dus je wordt eerst bevrijd. En als je bevrijd bent, dan volgt de wet. Of zoals in Exodus staat, je wordt uitgeleid. En vervolgens krijg je dan de woorden om in die vrijheid te blijven staan. Dus als u 's morgens de wet hoort, dan kan je natuurlijk, dat hoor je natuurlijk ook, kan je denken, ja, waarom moeten we nou elke morgen de wet lezen? Nou, daar kun je heel discussies over houden. Maar je kunt ook zeggen, waarom moeten we elke morgen horen dat we bevrijd zijn? Dat is toch geweldig mooi nieuws. Elke zondagmorgen weer te horen, u bent bevrijd. En hier zijn de geboden van onze Heere God. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen enkele afbeelding, geen enkel beeld maken. Niet van dat wat boven in de hemel, nog van dat wat onder op de aarde, nog van dat wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen, die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaders vergeldt aan de kinderen, tot in de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden geslachten van hen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, niet leeg gebruiken. De Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de dag van de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7 dag is de Sabbat van de Heer uw God en zult u geen enkel werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is. En hij rustte op de 7 dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, zijn slavin, in andere herziende staatsvertaling is dat alweer overgezet in dienaar en dienares. Je zou vandaag de dag zeggen, nog je personeel. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. Toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, en welke van deze 10 geboden, welke van deze geboden is nu eigenlijk het belangrijkste, het grootste gebod? Een vraag waarop je eigenlijk geen goed antwoord kunt geven, zou je zeggen. Dan geeft de Heer Jezus het antwoord, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan die 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten we bidden. Het eerste wat ik vanmorgen mocht zien, Heere God, toen je opstond, was de zon. Die zo schitterend straalt al 's morgens vroeg. Toen dacht ik aan het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Over de zon die opgaat en de morgen wakker maakt. Alle reden om u te danken, om u te loven, om u te prijzen. Ook voor zo'n geweldig mooie zondag als deze. Alle reden om u te loven, u te prijzen en tegen u te zeggen dat u een geweldige God bent. Een ontzagwekkende God. Een heilige God. Alle reden om opnieuw te ontdekken dat u een God bent die van ons houdt. Een liefdevolle God. Een genadige God. Een barmhartige God. Dank u, Heren. Dank u dat we met elkaar momenten tijd krijgen om ons te verdiepen in de woorden uit uw woord. Het zijn levenswoorden. Woorden die als het ware ook ons weer wakker maken en ons weer richten op u. Woorden met geweldige beloften. Woorden die volstaan van de ontraadseling eigenlijk van het grote geheim wat u door alle jaren heen steeds verder ontplooide, de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij mag centraal staan, ook in deze morgendienst. Want als we hem centraal zetten, dan staat u centraal. Het is het werk van uw Heilige Geest om u en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voorop te zetten. En als we hem zien, dan beseffen we opeens ook dat die woorden van dat u een God bent die van ons houdt, niet zomaar woorden zijn die we kiezen omdat ze nou eenmaal mooi klinken, maar dat het woorden zijn die waar zijn omdat we het weten. U hebt uw Zoon gezonden. Dus u houdt van ons, dat kan niet anders. Anders stuurt u uw eigen Zoon toch niet. Dank u daarvoor. Dank u dat u onze God wil zijn. En als we zo tot u komen, dankend en lovend, is het ook goed om iets over onszelf te zeggen. En dan zeggen we in de eerste plaats dat wij mensen zijn die tekortschieten, die falen. Dat we mensen zijn die zondigen. Dat we mensen zijn die eigenlijk niet doen dat waarvoor u ons hebt ontworpen. En we blijden daarvoor onze schuld. Dank u, Heer, dat u een God bent die vergeeft. En dat we dat ook elke keer zo mogen zeggen. Elke dag weer opnieuw met u mogen beginnen. Dat u een God bent die zich daarin ook richt op de toekomst en niet steeds op het verleden. Dat als we verleden belijden, dat we weer volop naar de toekomst mogen kijken. Tegelijkertijd is het ook goed om te zeggen dat u ook door uw geest mensen mooie dingen laat doen. Dat er ook uit de handen van mensen heel veel dingen komen waar we u dankbaar voor mogen zijn. Waar we zegeningen van u in zien. Dank u ook daarvoor. Vader, wees met ons als de schriften opengaan, als de woorden uit uw woord klinken. Raak ons aan met uw Heilige Geest als we samen luisteren. Als we het orgel mogen bespelen, zoals kosten dienen, als kerkenraad, ook als we mogen spreken. Vervul ons, maak ons vol met de kracht van uw Geest. Hoor ons, ook zij die thuis met ons verbonden zijn of om een andere reden vanaf een afstand meeluisteren. Dat u hen zegenend omringen met diezelfde geest. Waarvoor die afstanden immers niets betekenen. Vader wil onze God zijn. Die zegenend voor ons uitgaat. Dat bidden we u om Jezus Christus wil. Amen. De gelijkenis van de goede herder staat in Johannes 10. En we lezen daar een klein gedeelte uit, tot en met vers 11. En als we Johannes 10 gelezen hebben, dan gaan we door naar een bijbelgedeelte uit het bijbelboek Openbaring. Om nog ook iets over een deur te zeggen. Een paar teksten uit het bijbelboek Openbaring 3, Maar dat dus zo, die zal ik zo nog nader aanduiden. 1 Johannes 10. Ik heb de vers niet helemaal goed op het bord laten zetten. Het begint gewoon bij vers 1. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. De schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar vreemden zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat hetgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Tot zover Johannes 10. Dan dus naar het laatste Bijbelboek, Bijbelboek Openbaring. En dan het eerste gedeelte waarin, u weet wel, waarin de brieven aan de gemeentes in Klein-Azië worden weergegeven. Ook daar wordt een aantal malen gesproken over een deur. Dat gebeurt op verschillende momenten. Even. Die momenten zijn vers 7 en 8 en vers 20, dus Openbaring 3. Vers 7 en vers 8 en vers 20. Alle teksten over een deur. Is het begin van Openbaring 3, het tweede gedeelte, vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de ware, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. En ook om de dingen dan weer in perspectief te brengen over die deur, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Tot zover de schriftlezingen. Het is natuurlijk opeens een hele andere deur waar het in het eind van de Openbaring over gaat. In het begin van de Openbaring is de deur die Jezus, waarin Jezus de sleutel heeft, die opent en sluit. En dan aan het eind opeens een andere deur, de deur van ons hart. En hoe is dat dan met Johannes 10? Die gelijkenis over de goede herder, waar dat beeld van de deur helemaal enorm verschuift. Dat zult u merken. Heel Johannes 10 is een gelijkenis die continu in beweging is, die eigenlijk niet te volgen is. Jezus is het ene moment is hij de deur, ander moment de deurwachter, ander moment de herder. Hij wisselt van schriftgeleerden naar schapen toe. Alles loopt als het ware door elkaar. En toch komt er één prachtig mooi beeld naar voren. Namelijk over dat beeld van ik ben de deur. Natuurlijk ook dat van de goede herder, maar we pakken vanmorgen met name het beeld van de deur. Nou, voordat we daar verder over na gaan denken, zingen we uit Psalm 33, vers 2 en vers 11. Psalm 33, vers 2 en vers 11.
Thank you.
Gisteren hoorde ik in de auto nog die reclame die u misschien ook wel kent van een van die grote internetproviders. In dit geval volgens mij Ziggo. Die een prachtige internetreclame heeft. Tenminste, dat is kennelijk de bedoeling. Over twee volwassen mannen die in afwachting zijn van een programma dat ze aan het downloaden zijn. En dan zegt de een tegen de ander, wat gaan we doen in de tussentijd? Hè? Gaan we een muurtje metselen? Gaan we, nou ja, en dan volgt een hele serie van dingen die ze in de tussentijd dan zouden moeten gaan doen. En de clue van het verhaal blijkt dan zo te zijn dat ze niks hoeven te gaan doen, want het internet is zo snel dat, en dan komt het dat de game al gedownload is en dat deze twee volwassen mannen, in plaats van dat ze buiten dat muurtje gaan metselen, binnen kennelijk gaan zitten te gamen. Dan denk ik in de eerste plaats, joh, ga eens wat doen. Dat huis dat ziet er misschien wel helemaal niet uit. Het moet misschien nodig een keer geverfd worden. En papa en de buurman zitten samen achter de computer te gamen. Nou, volgens mij is dat al helemaal niet echt zo'n enorme iets waar je zo blij van wordt. En er komt voor mij persoonlijk nog bij dat ik met Ziggo al 7 maanden ben bezig geweest om internet aan het werk te krijgen, wat niet gelukt is. Dus ik heb het me opgezegd. Dus misschien dat het daarom me ook irriteert. Maar wat ik u in mee wil nemen, is het beeld van naar buiten gaan. Want het is gewoon goed om naar buiten te gaan. Daar komen we steeds meer achter, hè? Dat we veel te veel binnen zitten. Dat, dan ga ik natuurlijk iets zeggen wat nou eenmaal volwassenen allemaal zeggen. Moet je maar even niet al te serieus nemen, jongens. Wij klagen als ouders altijd over dat jullie veel te weinig buiten komen en te veel achter je game zitten en te veel achter je iPad zitten enzovoort, weet je wel. Dat zou je waarschijnlijk wel eens van je ouders gehoord hebben, vermoed ik zo, als ik zo kijk. Maar nogmaals, wij als volwassenen kunnen daar ook wel wat van, hoor. Mag ik hier terugkijken, inderdaad. Ja, zo werkt dat ook. Maar het gaat over naar buiten gaan. Want naar buiten gaan is ook eigenlijk een sleutelwoord in de gelijkenis van de goede herder. Het zet gelijk ons hele beeld van die gelijkenis een beetje op scherp. Ik weet niet of je dat liedje kent. Jezus de goede herder. Ken je dat liedje? Jezus de goede herder brengt ons veilig naar de stal, hè? Gaat het dan? Het vreemde is eigenlijk dat het in de gelijkenis van Johannes 10 helemaal niet gaat over veilig naar de stal brengen, maar vooral over de stal uitgaan. Die herder is degene die je de stal uithaalt. Hij is daarin de deur. Nou, ik ga met elkaar proberen te ontdekken, waarom zegt Jezus dat op deze manier? Waarom horen wij het kennelijk op een andere manier? Bevalt ons dat binnen in een stal zitten toch iets beter als naar buiten gaan en de gevaren opzoeken en ja, misschien het minder goede weer en uitdagingen die tegemoet komen? En wat heeft dat te maken dan met het begrijpen van deze gelijkenis? Nou, en om een wat completer beeld ook te geven, heb ik dat beeld uit Openbaringen bijgelezen over die brief van Philadelphia. En we eindigen dan met de opmerking over ook de deur van ons hart. Dat is wel goed om de dingen ook weer in balans te brengen. Eerst dus die gelijkenis van de goede herder. En dat is een wonderlijke gelijkenis. Kijk, wij kennen hem allemaal zo, je hebt hem zo vaak gehoord, dat je dan in staat bent om eigenlijk niet meer goed te lezen. Als je echt heel nauwgezet gaat lezen, dan valt op dat het een het ander verschuift. Vandaar ook dat het een gelijkenis is. Het is niet een verhaal zoals het in werkelijkheid gebeurt. Dat kan namelijk niet, want alles verschuift in deze. Ik zei al, de ene moment is Jezus de deur, andere moment is hij de herder. Ene moment is de gelijkenis gericht tegen de leraren van Israël, want daar begint hij mee. In het hoofdstuk daarvoor hebben de overpriesters, hebben de schriftgeleerden, de blindgeboren jongen die zijn zicht in zijn ogen weer teruggekregen heeft. Maar omdat hij dat van Jezus heeft gehad, hebben ze hem uit de tabernakel gegooid of uit de tempel gegooid. Mag hij niet meer meedoen. En dat is de eerste reactie van Jezus in deze gelijkenis. Dat het nu over een leider gaat die wel voor zijn schaap wil zorgen. En dat het over gaat dat je op de juiste manier moet binnenkomen, ook als leider. En zo ook wel voor ons, ook als, ik weet niet welke functie u heeft in uw werk, maar ook in de gemeente, is dat wel een hele goede gelijkenis ook om ons duidelijk te maken dat het niet om de leider draait, maar om de deur. Wij zitten toch een beetje in onze geïnformeerde gezindte nog een beetje in een domineescultuur. We kijken wie er preekt op de zondagmorgen en dat bepaalt soms bij sommige mensen of ze wel of niet naar de kerk gaan, heb ik wel eens gehoord. En vooral in de avonddienst is dat nog wel eens een probleem. Dat je dan toch gaat als er die wel preekt of die niet preekt enzovoort. En, dominees hebben een bepaalde status gekregen die natuurlijk helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Want het gaat niet om dominees, het gaat om de herder met een hoofdletter. En dat wil Jezus al in de eerste plaats aan die schriftgeleerden duidelijk maken. Ja, je kunt wel iemand buitensluiten, maar jullie zijn niet degene die buitensluit. Er is maar één die kan buitensluiten en kan binnensluiten, dat ben ik. Ik die de goede herder ben. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van de gelijkenis. En juist als je denkt van, nu heb ik het wel op een rij. Eigenlijk wel een logische gelijkenis. Dit gaat over hoe je op een juiste manier leider kan zijn. Dan slaat die gelijkenis om en dan gaat hij verder over de schapen. Nu zult u, denk ik, en dan zal jullie best wel eens gehoord hebben hoe dat nou zit, hè, met die gelijkenis van de goede herder. En over die schapen en die schaapskooi. Dus ik wil dat wat kort even weergeven, dat moet ik toch even doen. Want anders snap je het beeld ook niet, als je dat beeld niet in je hoofd hebt. De schaapskooi is een plek waar gedurende de nacht schapen zitten. Die schapen zijn van verschillende kuddes. En die kuddes gaan er de volgende dag weer op uit, omdat ze moeten eten. En in Palestina dan moet je een herder bij je hebben, want je hebt natuurlijk geen weide zoals bij ons, hè. Wij hebben wel eens over groene weiden, ook in onze liederen die we zingen. Maar die heb je natuurlijk in Israël helemaal niet. Je moet er op uit. En dan ga je van struikje naar struikje. En daarom heb je een herder nodig die het gebied rondleidt. Nou, dat deden verschillende herders. Aan het eind van de dag, als het donker wordt, kom je terug. Kom je binnen de ommuring. En dan moet je denk ik aan een muurtje denken dat zo hoog is. Volgens mij is een beetje als deze tafel zo. En daar blijven de schapen dan binnen. Wat altijd nog wel de mogelijkheid geeft om er overheen te klimmen. Dus daarom heb je nog een deurwachter nodig. Die niet alleen als taak heeft om ervoor te zorgen dat er niemand door de opening kan komen. Maar ook erop let van, ja, komen er ook geen mensen of dieren van buitenaf. Dat is eigenlijk het beeld wat Jezus geeft. Nou, wat gebeurt er dan 's morgens? Dan komen de herders weer terug. Er is één herder die is achtergebleven, die heeft als deurwachter opgetreden. In de morgen komen de herders terug. Die gaan buiten bij de schaapskooi staan. En gaan ze waarschijnlijk, er is een ooggetuigenverslag van in het begin van deze eeuwen. Dan helemaal in het begin, zo rond 200 na Christus, vertelt er iemand van de herders staan buiten. En die zingen vaak een lied. Of die roepen. En wie maakt nou de beslissing welk schaap bij welke herder hoort? Dat doet het schaap. En niet de herder. Dat is heel duidelijk te zien in deze gelijkenis. De schapen horen de stem van de herder. En herkennen de stem van de herder. En gaan naar de herder toe waar ze bij horen. Dat is eigenlijk het beeld. Nou, Jezus geeft in deze gelijkenis ook iets wat dan niet klopt. Dat is eigenlijk altijd zo in gelijkenissen. Er staat in gelijkenissen altijd iets wat niet klopt. En meestal moet je juist op dat punt ook even letten. Dat is vaak een stukje kern van een gelijkenis. Nou, wat klopt er niet in deze gelijkenis met de werkelijkheid? Bijvoorbeeld wat niet klopt. Jezus die de goede herder is. Jezus die, ik zoek even de tekst waarin hij waarin hij precies staat, is dat Jezus zegt van, ik ken mijn schapen en ik roep mijn schapen bij hun naam. Dat is volkomen onwerkelijk. Het staat in vers 3. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Stelt u nou eens voor. Denkt u nou echt dat er in die tijd herders buiten bij een schaapskooi gestaan hebben, die namen aan hun schapen hebben gegeven en die ze roepen? Hoe moet je schaap dan noemen? Wolletje of zo? Wolletje 1, wolletje 2. Dit is een beeld wat niet meer kan. En altijd, dat gebeurt bijna altijd in gelijkenissen, pakt Jezus iets, dat vergroot hij uit, zover dat het helemaal niet meer kan. En dan begrijp je dat je juist daarop moet letten. Dus daarin overstijgt deze herder eigenlijk het gewone beeld van de herder die daar roept en het schaap moet kiezen. Het mooie van deze herder is dat hij je kennelijk bij je naam kent. En je bij je naam roept, zodat je naar buiten kan komen. Nou, dat beeld van over naar buiten komen moet je steeds op de achtergrond houden bij deze gelijkenis. Vooral ook omdat wij ertoe geneigd zijn om inderdaad die schaapsruimte, die schaapskooi, een beetje te zien als het doel van deze gelijkenis. Als je een beeld hebt van Jezus die de deur is, het begin van de gelijkenis. Ja, dan valt het allemaal wel in perspectief. Hè? Denken we, goed, als ik geloof in de Heer Jezus, dan mag ik later bij hem komen. Op een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, vrede woont, mogen we leven met de Heer Jezus. Daar zal deze gelijkenis wel over gaan. Dat is een veilige plek waar we klaar zijn om weer opnieuw met hem te leven. Waar de dingen goed zijn. Zie je wel, dit is nou wel typisch, misschien zoals het geloof altijd gaat. Het gaat altijd maar over later, over de hemel, of over de nieuwe aarde. En het leven voor nu, van nu moet je een beetje voor lief nemen. Kijk, dan gebeurt er heel veel en heel veel verschrikkelijke en tragische dingen. Daar hebben we niet echt een antwoord op. Wat we dan maar doen, is dat we veel over de hemel praten. Veel praten hoe belangrijk het is om te geloven, zodat je later bij God kan zijn. Nou, dat is natuurlijk belangrijk. En uiteindelijk is dat een werkelijkheid die eeuwigheid wordt, die voortduurt. Maar je doet geloven ontzettend tekort als je het daarbij houdt. Het accent in deze gelijkenis ligt daar ook niet op. Wij hebben als gelovigen ook een boodschap voor deze wereld, voor nu. De boodschap van het geloof is niet alleen maar geloof in Jezus Christus en later mag je in de hemel komen. Geloof in de Heer Jezus Christus en later is er een nieuwe aarde waarop je klaar mag staan. Dat is niet het doel van deze gelijkenis. Want zoals ik al tegen u zei, de schapen moeten naar buiten. Waarom? Omdat binnen in die veilige ruimte is geen voedsel. Dat is platgetreden grond. Helemaal vol met schapen. Die het daar wel een nacht kunnen uithouden. Maar toch de volgende morgen naar buiten moeten om te drinken en om te eten. Dus je kunt in deze gelijkenis helemaal niet in die veilige ruimte blijven zitten. Daar ben je niet voor bedoeld als schaap. Je bent ervoor bedoeld om erop uit te trekken achter de herder aan. Op uit te trekken door de deur heen. Want dan kom je op het centrale punt wel in de gelijkenis ook van om naar binnen en naar buiten te komen, is er een deur. Geen letterlijke deur, maar dat is een van de herders die daar op wacht staat. Is die deur nou open of is die deur nou dicht? Dat zou je kunnen afvragen. Hè? Dat is toch wel een hele handige eigenschap om te weten voor deuren. Ik kan me nog herinneren in mijn vorige baan toen we ooit eens, dat vergeet ik nooit, als het goud over deuren gaat, dan komt dat altijd in me op. In mijn vorige baan op een gegeven moment iemand, ik heb een tijdje lang bij de politie gewerkt en op een gegeven moment moesten we iemand aanhouden, 's morgens vroeg. Doe je het liefst 's morgens vroeg, want er zijn mensen nog half wakker. Dat is een mooi moment om iemand dan van zijn bed te lichten in dit geval. Iemand die had nog een lange straf uit te zitten. En wij kwamen daar, een soort portiek, verschillende deuren en aanbellen, werd niet open gedaan. Nou ja, wat doe je dan? Dan haal je de deur eruit, toch? We hadden er niet echt op gerekend. Dus, wat doe je dan als stoere man? Dan geef je een paar trappen tegen zijn deur aan. Nou, die deur was vrij stevig. En ik heb volgens mij de rest van de dag last van mijn voet gehad. Maar het meest vervelende was nog dat die deur niet open ging. En mijn collega ook een paar harde trappen tegen die deur aan. En er gebeurde helemaal niets. Totdat er een van de andere collega's naar boven kwam lopen. Die zag ons tegen die deur aan trappen. Die zegt, wacht even. En die voelt aan de klink of die wel dicht zat. Hij was dus gewoon open. Dat verwacht je niet. Sindsdien realiseer je elke keer weer, dat is nou net het bepalende van een deur. Of die wel of niet op slot zit. Daar gaat het dan in deze gelijkenis juist opeens niet over. Dus kennelijk hoef je, als je naar Jezus toe gaat, als je gelooft dat Jezus de deur is die de toegang geeft, hoef je niets van tevoren af te vragen, staat hij nou open of staat hij dicht? Maar is het voldoende om naar hem toe te gaan en te geloven dat hij hem voor je opent? En dan zal hij dat doen. Het gaat in de Bijbel vrijwel nooit over gesloten deur. Een uitzondering is bijvoorbeeld de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagd, hè? Die te laat komen en dan de deur gesloten vinden. Maar bijna altijd heeft de deur of de poort heeft de betekenis om er iets aan toe te voegen. Een nauwe poort, maar die poort staat open. Deur van de schapen, ja zeker is een deur, maar de deurwachter doet open. Hij is de toegang. En realiseer je met die ik ben woorden van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus daar niet mee zegt van, misschien is dat nog beter uit te leggen met het woord God is liefde. Als je zegt God is liefde, dan zeg je niet God doet lief. Want ja, weet je, dat kunnen we allemaal op zijn tijd. Vaak als het ons uitkomt. Als je iets van je vrouw of je man gedaan wil krijgen, dan doe je even wat liever, toch? Of als je van papa of mama even iets moet vragen van je weet dat het gevoelig ligt, dan doe je even wat liever. Maar als je zegt God is liefde, dan betekent niet dat hij lief doet. Tenminste, dat heeft niet de eerste betekenis. Het betekent dat hij het is van binnenuit. Dat zijn identiteit is. De identiteit van God is dat hij liefde is. En de meest kapotmakende uitspraak die je daarover kan doen, is als je dan vervolgens zegt, ik vond hem op internet ook weer, zo'n uitdrukking. God is liefde, maar, en dan komt er achteraan, maar hij is ook rechtvaardig of maar hij is ook heilig. Dan maak je hem weer kapot, die uitdrukking. Dat zegt God niet. God zegt, God is liefde. Dus dat betekent dat ook zijn recht, ook zijn heiligheid, is uit liefde. Je mag geen maar zeggen dan. God is liefde. Jezus is de deur. Er is geen andere toegang dan hem. Maar toegang waartoe dan? Toegang tot een hemelleven? Jazeker. We zeiden het al tegen elkaar. Natuurlijk, daar gaat het ook om. Maar weet je wat ik nou zo graag zou willen dat nog veel duidelijker wordt, waar we nog veel meer uit zouden leven? Is dat besef dat Jezus de deur is, evenzeer geldt voor ons leven vandaag de dag. Voor jou. Voor de manier waarop je leeft. Voor de manier waarop je bent. Als je beseft wat de Heer Jezus Christus voor je heeft gedaan. Als je beseft hoe groot de kracht is waarmee hij opgestaan is uit de dood. Als je beseft hoe groot de macht is die hij nu heeft gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Dan is je leven van vandaag anders. Dat is nou net het beeld wat Jezus geeft. Jezus geeft niet aan die mensen daar in Israël het beeld van, nou, hou je nog maar even rustig. Er komt nog een heel stuk lijden aan, een heel stuk verdriet aan. Maar ik breng je wel naar een veilige stal straks. Nee, hij zegt, je moet naar buiten toe. Je kunt niet in die stal blijven. Wij als gelovigen, wij zijn juist geroepen om de naam van de Heer Jezus Christus duidelijk te maken aan de wereld om ons heen. Ik zeg expres duidelijk maken, omdat dat natuurlijk veel meer is als alleen spreken. Een van de eerste manieren waarop u duidelijk maakt dat u een gelovige bent, is aan de manier waarop u leeft. Is aan dat wat u uitstraalt, wat jij uitstraalt. Als je als gelovig uitstraalt naar de jongeren om je heen of naar de volwassenen om je heen. Ja, inderdaad, het gaat straks om een leven zus, een leven zo. En daarbij misschien wel de blijdschap uit je ogen verliest. Dat je gewoon elke dag kind van God mag zijn. Dat je elke dag met hem verder mag gaan. Wat stralen wij dan uit naar de wereld om ons heen? Het is een verwijt, met name ook uit vroegere tijden, hè, dat de godsdienst wel eens gebruikt werd als argument om voor de mensen bestaande verkeerde toestanden maar te laten doorgaan. In tijd van waarin de arbeid zich helemaal niets voorstelde en er ook over hen heen geregeerd werd, dan werd al gezegd, ja, en dan moet je maar naar de kerk gaan en gehoorzaam zijn enzovoort. En later dan, weet je wat het punt is, dan zo op deze manier doe je het werk van God zo enorm tekort. Want het werk van de deur, het werk van de deurwachter, het werk van de herder, is nou juist om je in het dagelijks leven van elke dag te leiden. Als kind van God. Als wetend dat de Vader voor je zorgt. Weet het in besef dat wat je tot hem spreekt ook reactie geeft. Alleen al het feit dat je tot hem mag bidden betekent dat morgen anders gaat als u er vandaag voor bidt. Bidden is ingrijpen in de toekomst. Je kunt dus naar buiten toe in de wetenschap dat de herder voor je uitgaat, ook vandaag de dag nog, dat de Vader voor je zorgt en dat die deur open is. Dat je weer naar binnen mag om weer even tot rust te komen. Dan weer naar buiten mag om je taak weer op te vatten. In het besef van wie je mag zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Als het goed is, kent de wereld ons als mensen die blij zijn. Als het niet zo is, dan heeft u denk ik niet begrepen wat de Heer Jezus Christus allemaal voor ons gedaan heeft. Als het goed is, kent de wereld ons als mensen die ontspannen mogen zijn. Weet u, het doet er helemaal niet toe wat ik nog presteer. Het doet er helemaal niet toe of je nou een populaire of een niet populaire dominee bent. Het doet er helemaal nou niet toe of je in je groep als jongere de eerste bent die meetelt. Of dat je juist misschien wat aan de kant wordt gezet. Het enige wat het doet, is wie je mag zijn in de Heer Jezus Christus. Dat is het machtige ook van deze gelijkenis. Je kunt het niet opsluiten in een hokje, maar leven met God, leven met Jezus, is een leven van elke dag. Elke dag naar buiten gaan. Elke morgen, als je weer naar school gaat, hè, dan mag je dat doen als iemand die weet wie zijn herder is. En dan is de dag anders. Want dit is niet zomaar een abstract verhaal. Dit is een werkelijkheid. Want leven vanuit de kracht van de Heilige Geest, leven vanuit de kracht van de opstanding, is een ander leven dan leven in de zin van, ja, maar straks wordt alles beter. Is dat leven vanuit de kracht van de opstanding? En daarom mogen gelovigen toch weten dat niets hun uit de hand van de Vader zal halen. Dat betekent dus ook dat wij herkenbaar moeten zijn. Als mensen die durven angst bijvoorbeeld te confronteren met de overwinning van de Heer Jezus. Dat we ons niet van de wijs moeten brengen als mensen tegen je zeggen, wie stel jij nou eigenlijk voor? Jij bent dit, anderen zijn veel beter. Nee, het gaat erom wat de Heer Jezus Christus voor je heeft gedaan. Hij gaat voor je uit. Van hem mag je zijn. Dat is je identiteit, wat anderen ook tegen je zeggen. Een van de dingen waar ik het meest in mijn pastoraat met jongeren ook mee te maken heb, is de beschadigingen die worden aangebracht door wat anderen tegen je zeggen. En wat anderen tegen je doen. En weet je, dat moet je elke keer eigenlijk weer terug bij God brengen. En dan moet je elke keer eigenlijk tegen jezelf zeggen, als je gelooft in de Heer Jezus, van, ik ben een kind van God. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben deel van al nu al van een nieuwe werkelijkheid. Niet wat andere mensen van mij zeggen is waar. En niet, ik ben niet belangrijk omdat ik geweldige prestaties leef. Nee, als ik faal, ja, dan moet ik het de volgende keer beter doen. Maar dat tast me van binnen niet aan. Want mijn identiteit is kind van God zijn. Mijn identiteit is, ik ben een schaapje van de herder. En wat er ook om me heen gebeurt, daar hou ik me aan vast. Kijk, ziet u, dat is een heel ander beeld als van, ja, ik ben een schaapje van de herder en ik ga ooit wel naar een veilige stal toe. Dat is niet het beeld van deze gelijkenis. De herder die zorgt dat je naar buiten gaat. En er staat er zelfs dat hij je voor je uitdrijft. Dat hij ze die werkelijkheid indrijft. En die werkelijkheid is niet altijd prettig. Die werkelijkheid kan heel confronterend zijn. Denk maar aan alle gelovigen ook, of zoveel gelovigen die hun getuigenis met gevangenis of met de dood moeten bekopen. Zij lezen ook deze gelijkenis. Van ja, de goede herder drijft me naar buiten. Betekent dat dat er niks meer kan gebeuren? Ja, juist wel. Maar betekent dat dat gebeurt in de wetenschap dat je kind van de Vader bent? In de wetenschap dat die dingen er niet, ten diepste niet te doen. Dat je ten diepste, het gaat om nu, vandaag al, te leven als gered. Geleven als bevrijd. Daarom zei ik dat net ook met de voorlezen van de wet. Hè? Realiseer nu elke keer als je de wet hoort, dat God tegen je zegt, je bent bevrijd en hier zijn mijn regels. God zegt niet tegen u van, ga mijn regels houden, dan zal ik je ooit een keer bevrijden. God zegt niet tegen Israël, Israël, fijn dat je nu daar in Egypte zit. Erg dat die Egyptenaren je verdrukken, alsjeblieft, hier heb je mijn regels. Ga nou mijn regels maar heel goed houden, mijn wetten. En dan komt er wel een moment en dan kom ik naar jullie toe en dan ga ik jullie bevrijden. Nee. Israël wordt bevrijd door God. Geweldig feit. Israël mag naar buiten. Israël wordt door de Rode Zee geleid. En dan gaat Israël door de woestijn heen. En dat is zo belangrijk, want nu moeten ze gaan leren leven in vrijheid. En dat is gewoon misschien wel het lastigste wat er is. Leven in vrijheid. En dan zegt God, nou, maar ik laat je niet alleen. Alsjeblieft, hier heb je mijn regels. En deze regels laten je zien hoe je in vrijheid mag leven. Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met die gelijkenis van de goede herder. De gelijkenis van de deur. Jezus doet de deur open als je naar hem toe gaat. Je hoeft niet bang te zijn dat die deur op slot zit. Dat je bij Jezus aanklopt en dat hij niet opent. Als je klopt, doet hij open. Daar is geen enkel, daar kan geen misverstand over bestaan. En hij brengt je niet alleen straks naar een nieuwe wereld, maar elke dag is het leven opnieuw met hem een nieuwe mogelijkheid. Misschien zeg ik het een beetje, nu zeg ik het een beetje extreem hoor. En misschien zegt u van, ja, daar klopt helemaal niets van. Maar toch is dat, in de Bijbel wordt heel vaak het beeld van een feest gebruikt voor het leven met de Heer Jezus Christus. Snapt de Bijbel dan niets van ziekte en van pijn en van ellende? Kom toch. In de tijd van de Bijbel was het nog veel meer ellende. In de zin van ziektes die niet te bestrijden waren. Mensen die veel eerder stierven. Jongeren die vaak stierven. Kinderen waarbij het bij de geboorte misging. Die problemen zijn zelfs nog veel groter als dat in de tijd waarin we nu leven. Dus ga de Bijbel niet onderschatten. En toch is dat leven met hem vrijheid. Nou, dat is het beeld van de goede herder. Ik zal er kort iets bij zeggen. Nu, wat een beeld van openbaring wat erbij komt. Over de deur die geopend wordt. Nog twee dingen komen daarbij dus. Het eerste is dat Jezus door de mond van Johannes tegen die gemeente van Philadelphia zegt. Dat hij ze een geopende deur heeft gegeven. Ik denk dat hij dat ook tegen ons zegt. Hij ons een geopende deur geeft. En wat is nou in de Bijbel een geopende deur? Zo nadrukkelijk is het te zeggen. Ja, je hebt net gezegd van de deur is open. Waarom moet dan zo nadrukkelijk staan een geopende deur? Nou, een geopende deur staat voor vrijmoedigheid. Staat voor ik zal ervoor zorgen dat je het volhoudt. Philadelphia is een stad die ligt op. Kijk, al die brieven van Johannes, daar is het zo dat God elke keer iets gebruikt wat specifiek is voor de situatie van die gemeente. Philadelphia ligt op een rots, die is eigenlijk hoog, en is een stad die een soort sleutel vormt voor de omgeving helemaal, om de omgeving te bereiken. En Philadelphia is in die tijd een Griekse stad. De Grieken hebben zoveel mogelijk geprobeerd om met die Hellenistische invloed heel dat achterland te bereiken. Als je deze stad verovert, als je deze stad laat zien hoe belangrijk het Griekse leven is, komt de rest vanzelf. En nou zegt Jezus, draait het precies om. Hij zegt, nou geef ik jullie een geopende deur. Je mag erop uit en je mag gaan verkondigen wie Jezus Christus is. Je mag het laten zien aan de wereld om je heen. Een geopende deur voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat doet God vandaag de dag ook. En zeker ook hier in Nederland. Hij geeft ons een geopende deur. We moeten niet gaan klagen over wat er allemaal erger wordt in Nederland. We moeten niet blijven klagen en om ons heen kijken hoe erg de buitenwereld het allemaal doet. Het valt me op. Ik ben in september ben ik in Delft bevestigd. En er waren ook nogal wat. Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Of dat goed is, kun je ook afvragen. Maar goed, dan heb je een aantal mensen die genodigd zijn en die dan komen. En er horen wat vrienden bij en familieleden. Weet je wat ik vooral ook van die intredendienst nou terughoor van bekenden? Dat is eigenlijk heel apart. Je hoopt er natuurlijk op dat ze het allemaal hebben over de inhoud van de dienst. Hè? Op een of andere manier doen ze dat niet. Weet je waar iedereen het eigenlijk over heeft? Nou, toen ik naar buiten kwam, daar in Delft, toen vond ik dat wel heel vreemd hoor. Want de terrasjes zijn open en de winkels zijn open en het was druk op de markt. En eigenlijk iedereen heeft het daarover. Raar eigenlijk, hè? Dus wij vinden dat we als gelovigen de regels moeten gaan maken voor de mensen om ons heen. En als die mensen het dan anders doen, dan kijken wij raar naar ze. En dat is vreemd en dat hoort niet. En dan hoort mensen zeggen, ja, bij ons is het nog zo. Dan zijn alle winkels nog dicht, want het is zondag. En dan denk ik, ja mensen, waar gaat het nu om? Als je naar buiten wil gaan, dan zal je juist daar moeten laten zien wie Jezus Christus is. Aan de mensen om je heen. Je bent geroepen om naar buiten te gaan. Je bent niet geroepen om in een afgesloten klein hokje te zitten waar we met elkaar prettig kerk zijn. Waar we met elkaar prettig gemeente zijn. Nee, de deur is geopend. De Heer Jezus Christus. Hij geeft ons zelfs een geopende deur om te laten zien wat het betekent om met hem te leven aan de wereld om je heen. Is het daarom niet heerlijk als het een rustige zondag is? Is prima. Dat is mooi ook om te mogen meemaken. Maar realiseer je wel dat dat in de Bijbel in ieder geval niet voorkomt. Rustige zondagen. Dan moesten de mensen van het Nieuwe Testament gewoon aan het werk. En s'avonds als ze dan thuis kwamen, hadden ze een bijeenkomst. En dan gingen ze niet tot de bijeenkomst klagen. Weet je wat ik nou gezien heb? Vandaag waren de winkels open. Nee, ze probeerden om zich heen te laten zien wie Jezus Christus was. Ik ben de deur, zegt Jezus. En je mag nu al binnen zijn, ook als je naar buiten mag. Want je bent van mij. Spreken over de deur. Ik ga afsluiten met dat vers 20. Dat is altijd best een. Dat is zo'n uitdrukking uit Openbaring 3. Waar we als mensen altijd een beetje moeite mee hebben, merk ik. En vooral. Als je geacht wordt te weten hoe de Bijbel in elkaar zit en hoe het geloof in elkaar zit, dan is zo'n uitdrukking soms heel confronterend ook. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, kom ik bij hem binnen en gebruik de maaltijd met hem en hij met mij. Nu verschuift even die deur. We hadden Jezus als deur. En nu even om de dingen ook op de juiste plek te zetten, maar die hebben ook weer alles met elkaar te maken. Deze deur, de deur van ons hart. Nu blijkt opeens op de achterkant dat het grote probleem van die deur niet is, is Jezus Christus een deur die open staat of die dicht zit? Mag ik wel bij hem horen als ik naar hem toe ga? Moet ik eerst niet weten of ik uitverkoren ben? Al dat soort vragen die spelen in de Bijbel helemaal geen rol. Je mag naar hem toe gaan. En als je naar hem toe gaat, zal hij je behouden. Maar nu blijkt het probleem opeens in een andere deur te zitten. We hoorden in de gelijkenis dat die herder juist totaal anders is dan andere herders. Hij kent je bij naam en hij roept je. En dat gebeurt vanmorgen ook. Hij klopt aan de deur van je hart. Vreemd eigenlijk, hè jongens. Hebben jullie wel eens gehoord dat God almachtig is? Dat hij alles kan, ja toch? Zou dat ook voor Jezus gelden, denk je? Dat hij machtig is, dat hij alles kan? Waarom doet hij dan gewoon de deur niet open? Kan hij toch? Waarom opent God niet de deur van ons hart? Waarom klopt hij? Omdat dat hetgeen is wat u moet doen. Wat jij moet doen. Je moet antwoorden op hem. God gebruikt zijn almacht niet om daar doorheen te gebruiken. God is geen inbreker. God klopt. En hij nodigt je uit voor dat leven, achter die herder aan, in de vrijheid van het geloof in de Heer Jezus Christus, elke dag weer opnieuw. Hij klopt. Hij klopt netjes aan je hart. En nu is het aan jou en aan u om daarop te reageren. Om als het ware je handen open te leggen en te zeggen, hier ben ik, Heere God. Ik wil graag met u leven. Ik wil uw kind zijn. Ik geloof dat u ook voor mij gekomen bent. Elke keer als ik dat zeg ook, hè, dan krijg je commentaar. Weet je wat het meest gehoorde commentaar is op deze uitdrukking? Van als je me open doet, dan kom ik naar binnen en hou ik de maaltijd bij je. De tekst, hè, staat verder niks bij. Die uitdrukking is altijd, of heel vaak in onze kringen, ja, maar dominee, dat moet de Heilige Geest doen. Weet u wat ik dat vind? Vrome praatjes. Het staat er niet bij. Dat je achteraf beseft, dat je zelfs open gedaan hebt, omdat je geest je daartoe aangezet heeft, dat is helemaal waar. Maar daar gaat het hier niet om. De opdracht is open doen. Open doen aan de Heere God. Antwoorden op hem. Weet je wat het gevaar is om dat accentueren elke keer van, ja, dat moet de Heilige Geest voor me. Dat je nog niet durft om te openen. Dat je wacht op het ene moment waarop je misschien echt ervaart, hè? Ja, het is ook voor jou. Wat wil je nou nog meer horen? Wat wilt u nog meer horen? Je hebt gehoord over de liefde van God, over de liefde van de herder, over het leven elke dag met hem. Waar wacht je nog op? Op een bijzondere ervaring, op een stem uit de hemel, op een, hij klopt aan de deur en aan ons is de opdracht om open te doen. Daar moet je werk van maken. Zo staat het in de schriften. En daar moeten we bij houden. En uitkijken met al onze theologische schema's, de kracht van ook uitdrukkingen als deze kapot te maken. Jezus de deur. Je mag met hem naar binnen. Momenten van rust, hè. Zo'n moment dat je het even niet meer aan kan. Zo'n moment dat je er even doorheen zit. Jezus gaat andersom met beschadigde schapen als met sterke schapen. Hij gaat andersom met de kleintjes, met de lammetjes, als met de grote. Hij kent je. Hij weet wel hoe je in elkaar zit. Dat is het voordeel van die uitdrukking. Hij kent ze bij naam. Daar staat ook, hij weet wie je is. Hij weet wie je bent. Hij trekt met je op. Dat mag zo zijn. Leven met hem. Hij houdt van je. Met als opdracht, open de deur van je hart. Spreek het voor hem uit. Spreek het voor hem uit wie je bent. Spreek het voor hem uit waar je misschien nog op zit te wachten. Wat je tegen zit. Wat je niet snapt. Maar geef je over. Dat is de enige mogelijkheid om al vandaag de dag in een nieuw leven met hem te leven. En hij is er de toegang toe. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Ik zal de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Amen. Dat beeld van schapen en herder komt ook in verschillende psalmen terug. Een van die psalmen is psalm 95. En daar komen ze beide eigenlijk in voor om zowel gewijd te worden als ook om zijn stem te horen. Precies dus het beeld ook van de kudde. Hè? De schaap hoort het stem en gaat achter de stem aan. Psalm 95 vers 1 en vers 3 vanuit de bundel Weerklank. Thank you. We willen samen met elkaar danken en ook bidden. De voorbeden zal uw eigen predikant, dominee Pater, in de middagdienst doen. Dus we kunnen nu de voorbeden ook iets algemener houden. Laten we samen danken en bidden. Vader, wilt u ons vergeven dat wij vaak zo gericht zijn op onze eigen rust, op onze eigen, als het ware, probleemloos christen zijn, terwijl u juist de God bent die ons naar buiten drijft. Vergeef het ons dat we als gemeentes ook zo gericht kunnen zijn op onszelf, op de manier waarop wij verschillen van andere gemeentes, op de alle vergaderingen die we erover kunnen hebben, wat wij nou wel of niet moeten zingen, wat wij ervoor, allemaal dingen waarin we steeds naar binnen kijken. Terwijl buiten ons heen een wereld verloren gaat die uw Zoon Jezus Christus niet kent. Vergeef het ons dat we als schapen vaak moeite hebben met uw stem te horen, zodat we door de deur naar buiten gaan en u gaan volgen. In de wetenschap dat u de deur bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we binnen en naar buiten mogen gaan. Als vertrouwde kinderen van u. Vergeef het ons dat we vaak zo moeilijk kunnen leven vanuit de kracht van uw opstanding. Dat we ons door angsten, dat we ons door inspanningen, dat we ons door prestaties die we moeten leveren, zo als het ware laten bedriegen. Dat we ook de machten van uw tegenstander, de Satan, eigenlijk de kans geven om ons leven kapot te maken. Dat we niet durven te zeggen dat we leven vanuit de kracht van uw opstanding, leven vanuit de overwinning. Dank u voor wat u allemaal voor ons gedaan hebt. Dank u dat u ons bij naam kent. Dank u dat u voor ons uitgaat als we naar buiten gaan. Dat we niet bang hoeven te zijn, want u hebt overwonnen. Dat we geen geweldige prestaties hoeven te leveren. We hoeven niet beter te zijn als anderen. Keer terug tot onze rust. U hebt ons wel gedaan, zoals u zegt. U zegt tegen ons dat de lofzang tot u, het danken van u, gebeurt vanuit de stilte. Psalm 65 zingt ervan. De stilte die staat voor rust, ontspannenheid. Pas dan kunnen we ook gaan danken. En pas dan mogen we ook op de goede manier met u leven. Vader, we hoorden ook opnieuw het kloppen van u. Het kloppen aan de deur van ons hart. En heren, wilt u al die tegenstand afbreken die maakt dat we niet open doen? Al onze argwaan, is het wel voor mij? Kan ik wel open doen? Moet het niet eerst dit of dat met mij gebeuren? Wanneer leren wij nou weer als kinderen van u om ook gewoon de woorden die er staan gewoon letterlijk te nemen? Wanneer stoppen wij nu eens met allerlei uitvluchten te verzinnen, zoals theologische uitvluchten, waardoor we maar niet hoeven open te doen? U staat aan de deur van ons hart en u klopte vanmorgen opnieuw. Laten we open doen. Geef ons de kracht, het vertrouwen dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de deur is. En dat we dus ook open mogen doen, zelfs ook de deur van ons eigen hart. Het is veilig bij hem. We worden niet weggestuurd. We worden niet aan de kant gezet. Hij is de toegang. Dank u daarvoor. Ga zo met ons mee, ook als we, ja, het is ook weer het begin van de nieuwe week. En er moet veel gedaan worden ook in deze week. En veel opdrachten, misschien veel op school. Prestaties geleverd worden. En we laten ons zo snel weer meesleuren in de waan van elke dag. Geef dat we naar buiten mogen gaan in het vertrouwen schaapje van de herder te zijn. In het vertrouwen dat de deur open staat. Omdat u het bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees met uw volk Israël. Vader, elke keer als we spreken over de schapen, over de kooi en over uw Zoon die de deur is, dan heb je in de eerste plaats het verlangen om daarin opnieuw voor Israël te bidden, als de eerste schapen van de kooi, om veiligheid en vrede voor Israël en voor Jeruzalem. En toch evenzeer een diep verlangen dat ook Israël de stem van de herder gaat verstaan. Herkent. Uit de klanken van al die andere herders die daar roepen, die allemaal naar een toekomst willen leiden die hopeloos is, waarin je het wel zelf moet doen, waarin je wel je eigen prestatie moet leveren, om erbij te horen. De juiste voorschriften, de juiste dit, de juiste dat. Geef dat ook Israël de stem van Jezus Christus mag horen. Bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, die pijn en verdriet lijden juist doordat ze achter de goede herder aan mogen gaan. Wees ze nabij, heren. Ondersteun ze en geef dat wij hierin doen wat we kunnen doen. Ook vanuit onze eigen, ook financiële positie. Help ons daarin. En vader, misschien zaten we hier vanmorgen wel in de dienst met zoveel eigen zorgen en met zoveel angsten. En misschien ook wel met zoveel vooroordelen over uw genade, over uw liefde, dat het haast niet lukt om ook dit toe te laten. Wilt u dan alle weerstand opruimen, zodat alleen de woorden uit uw woord mogen open blijven. Zodat we openen in het vertrouwen dat u ons niet afwijst. En het leven met u niet straks pas, maar nu al begint. Dat bidden we u om Jezus Christus wil. Amen. Onze slotpsalm is Psalm 80, vers 11. Psalm 80, vers 11. Ga zo heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.